Wat zou het toch fijn zijn als Jezus hier nu plaats nam in plaats van ik. Maar jullie moeten het helaas met mij doen. Maar ik zal wel proberen zijn boodschap door te brengen. En we begonnen vandaag met een wedding quiz. En dat is ook het thema van vandaag. Want het is het trouwseizoen. De maanden mei, juni, juli en september zijn de maanden waarin veruit het meeste getrouwd wordt. En ik dacht misschien even leuk om dit feitje te checken. Dus handen omhoog voor degenen die in mei, juni, juli of september zijn getrouwd. Kijk, dat zijn er aardig wat. En wie zijn er buiten deze maanden getrouwd? Het feitje klopt net, zo te zien. Ik denk ook wel dat het een beetje iets is van deze tijd om in die maanden te trouwen. Maar dan beginnen die voorjaarskriebels en dan schijnt de zon wat meer en we hebben graag een mooie zonnige bruiloft. En zoals de meesten van jullie weten ben ik getrouwd met Jasper. Wij leerden elkaar kennen in 2003 en dat was in de gemeente waar ik toen opgroeide. En een leuk feitje is dat ik op dat moment ook gedoopt werd. En dat was het eerste moment dat ik Jasper ontmoette in die dienst. En hij kwam eigenlijk kijken voor andere mensen natuurlijk, want wij kenden elkaar nog niet. En we stonden in de felicitatierij. En Jasper passeerde gewoon een soort iedereen en die eindigde naast mijn beste vriendin. En die begon tegen haar te praten en ik stoot haar aan van, ken jij hem? Wie is die jongen? En ik was eigenlijk meteen op slag verliefd. En in die tijd ging het zo dat je toen geen WhatsApp had, maar je had MSN. En dat was eigenlijk WhatsApp via de computer. En dat deden wij heel veel in die weken daarna. Maar ik kwam er ook achter dat Jasper een vriendin had. En dat Jasper toch wel een wat andere levensstijl had dan ik. En dat was ook wel lastig, want ik was echt tot over mijn oren verliefd. Maar ik moest eigenlijk een keuze maken om wat afstand te nemen. En dat was niet makkelijk. Maar ik koos daar toch voor. En stiekem in de stilte bad ik God of Jasper mijn man mocht worden. En dat durfde ik tegen niemand te zeggen, want ik was ook nog best wel jong. Ik denk dat ik een jaar of 16 was. En ik dacht van, maar Heer, ik geloof dat dit een man is voor mij. En ik begon te bidden. En we hadden nog wel vaker contact, want Jasper werd ook bevriend met mijn broer. Hij kwam steeds meer bij ons in de kerk en ook regelmatig bij ons op de jeugd. En Jasper werd eigenlijk meegenomen in wie God voor je kan zijn. En hij ging eigenlijk mee op die reis. En ik dank nog steeds de jeugdleiding uit die tijd en Jasper ook, wat tevens mijn broer en schoonzus waren, die heel veel tijd in Jasper hebben gestoken om hem mee te nemen in wie God is. En in oktober 2005 had Jasper een ontmoeting met zijn levende God. En hij bekeerde zich en hij liet zich dopen. En dat is het moment dat wij ook verkering kregen. Ik wist, nu kan het. Nu mag het. En God beantwoordde mijn gebed. En we kregen verkering en dat was niet echt een hele gemakkelijke tijd. We kwamen al best wel snel voor veel vuren te staan. Jasper's ouders gingen scheiden. En het was niet makkelijk. Maar die tijd heeft ons zoveel geleerd. Het heeft ons geleerd om met elkaar te praten, om met elkaar te huilen. Om naar elkaar te luisteren. En soms gewoon in stilte voor elkaar te zijn. En in juli 2009 trouwden wij. En dat is inmiddels alweer bijna 16 jaar geleden. Hoe snel kan het gaan? En God heeft ons gezegend met 3 prachtige kinderen. Super trots op Levi, Veerle en Joa. En daar ben ik nog iedere dag dankbaar voor. Maar ik ben hier uiteraard niet om te spreken over mijn huwelijk. Ik ben hier om te spreken over het huwelijk van het Lam. En daarvoor wil ik met jullie Gods woord openen. En ik wil gaan naar Efeze 5, vers 21 tot 33. En voor de mensen die goed opletten, 2 weken geleden sprak Danny ook over deze tekst op Moederdag. Want toen ging het over de rol van de vrouw. En dat was een prachtige preek. Niet zozeer omdat het over vrouwen ging, maar ik vind überhaupt, Danny, ik wil je echt eren voor de preken die je elke keer weer neerzet. En hoe je ons inspireert en meeneemt in Gods woord. En ik denk dat we het af en toe een beetje gewoon zijn gaan vinden, maar het is niet gewoon. Danny is echt hiermee gezegend. En eigenlijk moeten we elke zondag weer genieten hoe God spreekt. En ja, dat beseffen dat dat echt een bijzonder iets is. Ik begin bij vers 21. Aanvaard elkaars gezag uit eerbied voor Christus. Vrouwen, erken het gezag van uw man als dat van de Heer. Want een man is het hoofd van zijn vrouw, zoals Christus het hoofd is van de kerk. Het lichaam dat hij gered heeft. En zoals de kerk het gezag van Christus erkent, zo moeten vrouwen in ieder opzicht het gezag van hun man erkennen. Mannen, heb uw vrouw lief, zoals Christus de kerk heeft lief gehad en zich voor haar heeft prijsgegeven. Om haar te heiligen, haar te reinigen met water en woorden en om haar in al haar luister bij zich te nemen, zodat ze zonder vlek of rimpel of iets dergelijks zal zijn. Heilig en zuiver. Zo moeten mannen hun vrouw lief hebben, als hun eigen lichaam. Wie zijn vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Niemand haat ooit zijn eigen lichaam. Integendeel, men voedt en verzorgt het zoals Christus de kerk. Want dat is zijn lichaam en wij zijn de ledematen. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw. En die twee zullen één lichaam zijn. Dit mysterie is groot. En ik betrek het op Christus en de kerk. Maar ook voor elk van u geldt dat ieder zijn vrouw moet liefhebben als zichzelf en dat een vrouw ontzag moet hebben voor haar man. Nou, nu denken jullie misschien niet zo'n lekker thema voor een jeugddienst, Joyce. Ik kan me er iets bij voorstellen, maar wacht nog even. Paulus spreekt hier over de relatie tussen man en vrouw. En in vers 23 begint hij eigenlijk de man en vrouw en het huwelijk. En Christus en zijn kerk, ook wel zijn lichaam genoemd, maar ook bruid van Christus genoemd, eigenlijk naast elkaar te zetten. Dus hij vergelijkt het huwelijk en hij vergelijkt het met Christus en de kerk. En in vers 24 staat, en zoals de kerk het gezag van Christus erkent, zo moeten vrouwen in ieder opzicht het gezag van hun man erkennen. En deze erkenning gaat niet over een vorm van onderdrukking, maar een vorm van respect, het accepteren van gezag, het ja, respectvol iemands gezag accepteren. En het is een bewuste keuze om te gehoorzamen en met respect te volgen. In vers 25 staat dan, mannen, heb uw vrouw lief, zoals Christus de kerk heeft lief gehad en zich voor haar heeft prijsgegeven, om haar te heiligen, haar te reinigen met water en woorden, en om haar in al haar luister bij zich te nemen, zodat ze zonder vlek of rimpel of iets dergelijks zal zijn. Heilig en zuiver. De liefde van Jezus is een voorbeeld van hoe we met elkaar mogen omgaan. Jezus heeft zijn leven voor ons gegeven. Maar om dit goed te begrijpen, moeten we beseffen dat Paulus het hier heeft over ons als bruid. Als geliefde van Jezus. En dat hij zijn leven op heeft gegeven voor ons uit liefde. Jezus benoemt zichzelf ook de bruidegom. Hij legde zijn leven neer voor zijn bruid. En in het Nieuwe Testament zien we eigenlijk vaker terugkomen dat Jezus en zijn gemeente vaker wordt vergeleken met een voorgenomen huwelijk. En daar wil ik het vanochtend over hebben. En om te begrijpen wat er in de Bijbel staat hierover, moeten we terug naar hoe er in die tijd gehuwelijkt werd. Of hoe men eigenlijk verloofde en tot een huwelijk kwam. En het kon op verschillende manieren, zoals je nu ook op verschillende manieren iemand kan ontmoeten, maar dan wel een beetje anders, zoals we het nu in deze tijd kennen. Want het begon vaak met de zoektocht van een vader die een bruid zocht voor zijn zoon. En het kon zijn dat hij daar zelf naar op zoek ging. Maar het kon ook zijn dat hij een knecht stuurde, zoals Abraham deed bij Isaac. Hij stuurde zijn knecht op pad om voor Isaac een bruid te vinden. Soms werd ook door families al op jonge leeftijd besloten dat hun zoon en dochter samen zouden gaan trouwen. En het gebeurde ook, zoals je in de Bijbel leest, dat iemand zelf verliefd wordt en zijn bruid kiest. En de volgende belangrijke stap was dan eigenlijk de bruidsprijs. Er moest eigenlijk betaald worden voor de bruid. En dat is iets wat we in deze tijd niet kennen, maar het was daar ook heel anders, want iedereen had een belangrijk aandeel in het huishouden. Dus als een bruid, als een dochter werd weggehaald uit het gezin, dan betekende dat nogal wat. Want dat betekende dat zij geen werk meer kon verrichten. En misschien maakte ze wel eten, deed dingen in het huishouden, nam taken weg van ouders. En dat viel dan weg. Dus de bruidsprijs stond eigenlijk ter compensatie van dat iemand werd weggehaald uit het gezin. Iets wat we in deze tijd denk ik niet meer zo kennen. Ik denk dat onze kinderen eerder zorgen dat we extra veel in het huishouden te doen hebben. In plaats van dat het minder voor ons wordt. En misschien zegen je ook wel heel erg je kind als hij het huis uitgaat. Dat je denkt, nou lekker. Maar in die tijd was het echt heel anders. En die bruidsprijs werd ook wel de mohar genoemd. En als de afspraken voor de bruidsprijs bepaald waren, dan verliet de aanstaande bruidegom het huis van zijn vader. En hier start ook de vergelijking met hoe Jezus het huis van zijn vader verlaat, de hemel verlaat, en naar de aarde komt voor zijn bruid. En daar aangekomen bij het huis van zijn bruid wordt het huwelijksverbond gesloten. En het huwelijksverbond was een contract waar eigenlijk de bruidegom beloofde zich aan de verplichtingen jegens zijn bruid te houden. En voor de bruid was het een belofte van haar huwelijk. En wanneer dat verbond werd gesloten en de verloving plaatsvond, dan deelden zij een maaltijd met elkaar. En de bruidegom pakte een beker, schonk daar wijn in, nam een slok uit die beker en gaf het aan zijn aanstaande bruid. En zij dronk daaruit. En daarmee werd het verbond gesloten. Ziet u de vergelijking met wat Jezus doet met zijn discipelen bij het laatste avondmaal? Hij neemt de beker en hij geeft het aan zijn geliefde, aan de discipelen. Zo kan die ook niet meer vallen. En als dat verbond dan gesloten is, en Jezus dat verbond sluit met zijn discipelen, dan is de viering van het avondmaal niet alleen een gedenken aan zijn lijden en het offer wat Jezus gebracht heeft, maar ook een gedenken aan de liefde die Jezus daar liet zien naar ons als bruid. En na het sluiten van het verbond en het delen van de maaltijd, dan keerde de vader en zoon terug naar hun huis. En de taak van de bruidegom was om een plaats te gaan bereiden voor zijn bruid. Laten we gaan met elkaar naar Johannes 14. In Johannes 14 spreekt Jezus de woorden tot zijn discipelen na het laatste avondmaal. En zoals ik dus zei, ging de bruidegom terug naar het huis van zijn vader om een plaats te bereiden. En Jezus zegt hier tegen zijn discipelen, wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij. In het huis van mijn vader zijn veel kamers. Zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken? Wanneer ik een plaats voor jullie gereed gemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen. En dan zullen jullie zijn waar ik ben. Als ik dit bekijk vanuit een bruidegom die dit zegt en zijn geliefde bruid. Ik kom terug. In de herziene statenvertaling staat en dan zal ik u tot mij nemen. Het is zoveel liefde wat Jezus hier laat zien. En op het moment dat de woning bereid werd, dan was er een tijd waarin de bruid en bruidegom elkaar eigenlijk helemaal niet zagen. En de bruid had geen idee hoe lang het zou duren voordat haar echtgenoot terugkwam. Alleen de vader wist het. Alleen de vader wist wanneer de trouwerij plaats zou gaan vinden. Dit zegt Jezus ook over God. Hij zegt, de zoon weet het niet, de engelen weten het niet, maar alleen de vader weet het. Mooi hè, die vergelijkingen die hier liggen met het huwelijk, zoals dat in die tijd ging. En de taak van de bruid was om zich gereed te maken. En zij werkte in die tijd aan haar bruidskleren, aan haar sieraden. En zij moest zorgen dat ze gereed was. Ze wist niet wanneer die zou komen. Dus zij moest eigenlijk zorgen dat ze klaar was op zijn komst. En ze wist dat ze een signaal zou krijgen. Dat ze dan tijd zou hebben om zich om te kleden. Maar zij wachtte. En in die tijd duurde het vaak ongeveer een jaar. Het kon ook veel langer duren, maar vaak was die periode een jaar. En in die tijd mocht de bruid zich ook niet meer geven aan iemand anders. In die tijd was eigenlijk de verloving, wanneer het huwelijksverbond was gesloten, dan was je met elkaar getrouwd. En je had jezelf aan de ander beloofd. Dus dit was ook iets wat bij Maria en Jozef ook zo parten speelde toen Maria zwanger werd. Want daarmee zou zij het verbond dus hebben verbroken. En Jozef had daarmee ook recht om niet met haar te trouwen. Volgens het huwelijksverbond. En als de vader dan zei van ja, het is tijd zoon. Je mag je bruid gaan halen. Dan verzamelde de bruidegom zijn vrienden en zijn familie. En dan gingen zij op weg. Dan gingen zij op weg naar het huis van de bruid. En zij begonnen geluid te maken. Zij begonnen te schreeuwen. Ze bliezen op bazuinen. En de bruid wist daarmee, mijn man komt eraan. En de bruidsjonkers riepen, de bruidegom komt, de bruidegom komt. En zij wist, dit is het moment. En zij begon zich klaar te maken. Ik merk dat als ik dit naast elkaar leg en zie hoe deze facetten in de Bijbel staan, dat ik echt warm word van binnen en dat ik denk van, oh Heer, wat een prachtig plan weer. Waarom heb ik deze schatten nog niet eerder in de Bijbel gezien? Maar dat is ook wat Gods woord doet. Het openbaart elke keer weer nieuwe dingen aan ons. En ik mag nog meer uitzien en ik mag nog meer verlangen naar als Jezus terugkomt. En door ons geloof in Jezus is er een weg tot de Vader. Hij mag naar de volgende sheet. En door Jezus hebben wij een weg tot de hemel. Maar ik denk dat we soms het offer van Jezus vooral als tikkend zijn gaan zien voor onze eindbestemming. Maar wat Jezus daar deed, was zoveel meer dan een weg maken tot de Vader. Het was zoveel meer wat hij daar deed. Hij maakte ons erfgenaam van dezelfde Vader. Hij zorgde dat wij een intieme relatie mochten hebben met een heilige God. Het was niet alleen onze ticket. Het was zoveel meer. En als Jezus zegt in Lucas 22 vers 15, ik heb er vurig naar verlangd, dan laat dat zien wat voor belangrijk moment dat was toen Jezus het avondmaal deelde met zijn discipelen. Hij had er vurig naar verlangd. Zijn hart ging uit naar dat moment. Hij wist, dit is het moment dat ik een verbond sluit. Dit is het moment dat echt van betekenis is, dat tot verandering leidt. Het was een super belangrijk moment. En in het Grieks, het woord wat daar ook staat voor, dat hij er vurig naar verlangd had, dat drukt een sterk en oprecht verlangen uit. En de discipelen hadden het misschien op dat moment wel door. Want zij kenden hoe de huwelijken gingen. En zij herkenden misschien wat Jezus daar deed. En dat daar een verbond werd gesloten. En als we dan kijken Hoe God de Vader deze bruiloft voor ons heeft bereid. Hoe deze verloving heeft plaatsgevonden. Word ik gevuld met ontzag. Voor een God die zo'n plan bedenkt voor u en voor mij. Zodat wij toegang hebben tot onze hemelse Vader. Maar het laat mij ook stilstaan bij het feit, maar hoe bereid ik mij dan voor als bruid? De bruid in die tijd hield zich bezig met haar kleren, met haar sieraden. En ze keek verwachtingsvol uit naar het moment dat het zou plaatsvinden. Maar hoe doe ik dat in deze tijd? En in Openbaring 19, vers 7 en 8, krijgen we een inkijkje van hoe het is als Jezus terugkomt. En daar staat, laten wij blij zijn. Laten we ons verheugen en hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. Openbaring 19 spreekt hierover dat de bruid zich heeft gereed gemaakt. En dat ze zich in smetteloos fijn linnen mag kleden. En dat staat voor de gerechtigheden van de heiligen. En fijn linnen, dat wordt vaak gekoppeld in de Bijbel aan het priesterkleed. Het betekende iets puurs, iets heiligs, iets schoons. Het staat voor reinheid, voor rechtvaardigheid. Oftewel, leven in overeenstemming met Gods wil. Maar er staat ook, het was haar gegeven zich te kleden in fijn linnen. Dus het is dankzij Jezus genade dat we überhaupt een mogelijkheid hebben om toegang te krijgen tot die kleding. Die kunnen wij niet verdienen. Dus niks wat wij kunnen doen, dat is enkel en alleen Gods genade. En ergens is dus een balans tussen Gods genade, maar ook eigen verantwoordelijkheid voor die gerechtigheden van de heiligen. Het vraagt iets van ons. En ook al kunnen we de staat van bruid niet verdienen, God vraagt wel voor ons, van ons om ons klaar te maken. En ik moet hierbij denken aan Efeze 4, vers 24. En in de Amplified Bible staat daar, en put on the new self. Dus trek je nieuwe kleren aan. The regenerated and renewed nature. Created in God's image, Godlike, in the righteousness and holiness of the truth. In de rechtvaardigheid en heiligheid. En daar staat achter, living in a way that expresses to God your gratitude for your salvation. Op een manier leven die je dankbaarheid laat zien. Dat is onze opdracht. Op een manier leven dat onze dankbaarheid aan God laat zien. Maar hoe doen we dat? Hoe leven we in die heiligheid? Hoe leven we in die rechtvaardigheid? Ik denk dat we naar ons grote voorbeeld moeten kijken. We moeten naar Jezus kijken. We moeten zijn voorbeeld volgen. En als we zijn voorbeeld volgen, dan moeten we één ding weten. En dat is, Jezus ademt ontzag voor God. Hij ademt ontzag. The fear of the Lord is his delight, staat er. Het is voor hem het belangrijkste wat er is. De wil van de Vader. En the fear of the Lord, de vrees des Heren, gaat er niet over bang zijn van God. Nee, het gaat over bang om weg van hem te zijn. Het gaat erover dat je bang bent dat er iets tussen jou en God instaat. En dat je heilig en puur wilt zijn, zodat je toegang hebt tot de Vader. Je wilt dicht bij hem zijn. Niets mag daarvan in de weg staan. In Spreuken 9 staat, the fear of God is the beginning of wisdom. And the right fear of God makes us run to him. But the sinful fear makes us run from him. Voor degenen die niet goed Engels kunnen, de vrees des Heren zorgt ervoor dat we naar God toe rennen. Dat we niks liever willen. Maar onze zondige angst zorgt ervoor dat we weggaan van God. Dat we ons willen verstoppen. Hetgeen wat Adam en Eva deden op dat moment. Hij mag naar de volgende sheet. Hij zal diep ontzag voor God hebben en daarvan genieten, staat in Jesaja. Wijsheid begint met ontzag voor de Heer. Inzicht is vertrouwdheid met de Heilige. In Filippenzen 2 staat, blijf u inspannen voor uw redding en doe dat in diep ontzag voor God. Want het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweeg brengt, omdat het hem behaagt. Het gaat niet over gered zijn, Heer. Ontzag voor God gaat niet over gered zijn. Als je een keuze hebt gemaakt voor Jezus, je bekeerd hebt, dan behoor je tot zijn bruid. Jezus' opstanding redt ons van een zondig leven. Maar het gaat om vriendschap met God. Het gaat om intimiteit met God. En wij bepalen die mate van vriendschap. Wij bepalen dat zelf. Het is hoe wij daarmee omgaan. Want in Jacobus 4, vers 8 staat, nader tot God en hij zal tot u naderen. Dus wie nadert er eerst? Wij. Wij naderen eerst tot God. En dan zegt hij dat hij zal komen. Dus het vraagt iets van ons. En in het Oude Testament waren de priesters ervoor verantwoordelijk om het vuur dat God aangestoken had brandend te houden. Wij nu zijn ook priesters van God. En hoe houden wij in deze tijd dan het vuur brandend? Een paar voorbeelden. Bijvoorbeeld het publiekelijk opbiechten van zonde. Ervoor openstaan als God iets nieuws doet. Buiten de tradities om, zoals je bekend bent hoe het gaat. Want als we naar Jezus kijken, dan deed hij de dingen continu anders. En toen hij dacht van 5 broden en 2 vissen wel een hele menigte te kunnen vullen, of buiken te kunnen vullen, dachten de discipelen waarschijnlijk, Heer, kan u niet tellen, we hebben 5 broden, 2 vissen. Maar Jezus deed dingen die niemand verwachtte. Verzoening. Goed maken met anderen. Dromen, ambities op zijn altaar leggen. En kijken wat God wil doen. Het vraagt van ons om de onderste weg te gaan. Ook al doet iemand je onrecht aan. Ook al is er jou zoveel pijn gedaan. Jezus weet het. Hij weet wat lijden is. Maar door hem is er ook vergeving. En is het niet nodig om je recht te halen. Soms beledigen we liever God dan dat we mensen beledigen. Is onze fear of man sterker dan de fear of the Lord? En geloof me, ik worstel daar ook echt mee. Ook met het hier staan en de boodschap die ik wil brengen. Want in je hoofd wil je een boodschap spreken die iedereen aanspreekt. Maar mijn hart zegt iets anders. En God vraagt soms van mij iets anders dan dat ik zou willen. Maar ik wil hier niet staan om mensen te pleasen. Ik wil God behagen. Dat is waarvoor we gemaakt zijn. De houding moet niet zijn, wat kan God mij geven, maar wat kan ik nog meer aan hem geven? Jezus leerde ons bidden. Hij zei, in earth as it is in heaven. Uw wil geschieden zoals in de hemel, zo ook op aarde. Op aarde zoals het in de hemel is. Hij wil dat we de hemel naar de aarde toe halen. En dat we Gods koninkrijk zichtbaar maken. Voor een iedereen. Voor een ieder om te zien. Dat is onze taak. Dat is wat Jezus deed. Dat is wat Jezus ons leerde. En in Matteüs 25 spreekt Jezus over een bruiloft. En ik denk dat een ieder van u dit verhaal kent over de 10 meisjes die met hun lamp met olie op weg gingen, althans. Er waren 5 wijze en 5 dwaze meisjes. Maar weet je wat opvallend is? Alle 10 de meisjes, die wisten dat de bruiloft ging komen. Maar er waren er 5 wijs en 5 dwaas, terwijl ze het wisten. Maar ze wisten niet wanneer het zou plaatsvinden. Net als wij niet weten wanneer Jezus terugkomt. En behoren wij dan tot de 5 wijze? Of willen we behoren tot de 5 dwaze meisjes? En deze gelijkenis eindigt Jezus met de woorden, let dus goed op. Want jullie weten niet wanneer de dag van de mensenzoon komt. Hij zegt hier, let dus goed op. Opletten, dat kan niet vanuit een achteroverleunen. Dat kan niet vanuit een passieve houding. Dat moet vanuit een actieve houding. Opletten kan alleen als je op het puntje van je stoel zit. Als je alert bent op wat er gebeurt. In Markus 13, vers 33 tot 37 staat, blijf goed opletten. Blijf bidden. Jullie weten niet wanneer het tijd is, zegt Jezus. Je kan het vergelijken met een man die naar het buitenland ging. Hij zei tegen zijn dienaren dat ze goed voor zijn huis moesten zorgen. En de dienaren moesten hun werk doen en de deurwachten moesten het huis goed bewaken. Let goed op, want jullie weten niet wanneer de Heer van het huis terugkomt. Laat in de avond of om middernacht, 's morgens vroeg als de haan krijt of later op de ochtend. Want als hij plotseling komt, mag hij jullie niet in slaap vinden. Ik zeg niet alleen tegen jullie, maar tegen iedereen, blijf goed opletten. Hoe vaak zegt Jezus hier dat we moeten opletten? Let op, zegt hij. Hij zegt het niet voor niks. Hij zegt het uit liefde voor ons. Hij zegt het voor een stukje bewustwording. Als Jezus zo vaak iets zegt, dan moeten we in Gods woord duiken en denken van, hé, wat wil Jezus ons hier vertellen? Romeinen 12, vers 11 zegt, wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest en dien de Here. We moeten zelf zorgen dat we olie in onze lamp hebben. We moeten zelf zorgen dat we vurig zijn. We zijn zelf verantwoordelijk voor de passie van ons geloof. Dat is iets wat we zelf doen. En ik moet eraan denken dat als je een pannetje met water hebt en je zet dat op een gasfornuis, dan heb je eigenlijk alle elementen om dat water in beweging te krijgen. Je hebt eigenlijk alles wat er nodig is. En als hier staat, wees vurig van geest, dan betekent dat to be boiling. Dat betekent dat je kokend moet zijn. Maar we bepalen zelf of we het vuur aanzetten onder dat pannetje. En of dat water gaat borrelen. We kunnen ook gewoon het water in het pannetje laten zonder dat het gaat borrelen. Is ook prima. Maar ik denk dat we ons zelf zoveel ontnemen als we dat doen. De Bijbel leert ons in Hebreeën 5 vers 14 dat we het nodig hebben om volwassen te worden. En dat bedoel ik niet dat je heel veel jaar christen moet zijn. Want je kan 20 jaar christen zijn, maar nog steeds een baby christen. Een volwassen christen is iets anders. Er kunnen mensen zijn die net bekeerd zijn, waarvan ik denk, wow, die gaan mij keihard voorbij. Het komt door een vurigheid, door een passie. En om volwassen te zijn, moeten we onderscheiding krijgen. En ik merk dat hetgeen wat in de wereld nu heel erg is, wat we heel veel om ons heen zien, en dat is luisteren naar je gevoel. Doe wat goed voelt. Volg je gevoel. En dat kan, maar ons gevoel kan ons ook flink bedriegen als het niet geleid wordt door de Heilige Geest. En dat vraagt onderscheiding. En dat vraagt een intieme relatie met God om dat te kunnen onderscheiden. Want anders kunnen we dat niet. Het is heel hoogmoedig van ons om te denken dat als we geen tijd met God doorbrengen, dat we wel gewoon ons gevoel kunnen volgen. Weet u, Petrus ging ook de mist in. Terwijl hij met Jezus zelfs optrok. toen Jezus zei dat hij moest gaan lijden, nam Petrus Jezus apart en zegt, nee, dat gaat niet gebeuren. Want het voelde niet goed voor Petrus. Het voelde niet goed dat Jezus moest gaan lijden. Maar hij had op dat moment geen onderscheiding. Hij kon zijn gevoel niet volgen. Want Jezus moest wel degelijk gaan lijden. En hij sprak Petrus heel scherp toe. En in deze tijd zijn we vaak gericht op een geestelijk leven aan de ene kant en een werelds leven aan de andere kant. En we maken een soort categorieën over wat dan tot ons geestelijk leven behoort en wat tot ons werelds leven behoort. En ons geestelijk leven zou dan zijn de tijd dat we met God doorbrengen, de tijd dat we in de Bijbel lezen, dat we hier met elkaar zijn als gemeente, dat we bidden, dat we met God praten. En ons werelds leven is dan eigenlijk alles daarbuiten. Als je naar je werk gaat, als je boodschappen gaat doen, als je eten aan het maken bent. Maar als we dan kijken naar tijd, dan is dat denk ik niet heel bemoedigend. Dan brengen we misschien 1-2 uur per dag, als we het goed doen, met God door. En die andere tijd, die is dan voor de wereld. Maar dat is helemaal niet wat Jezus ons leert. Er staat nergens in de Bijbel dat er een geestelijk leven en een werelds leven is. En dat die twee gescheiden moeten zijn. En Jezus leert ons dag aan dag te wandelen met God. Ieder uur. Ook als je boodschappen aan het doen bent. Heilige Geest, wat wilt u doen? Ab had het er vorige week over. Over de vijvers, degene die daar waren, die herkennen dit. Kijk welke vijver je kan zoeken. En wat je voor mensen kan betekenen. Laat je leiden door de Heilige Geest. Ons leven vraagt een levensstijl zoals die van Jezus. Maar ik herken het ook. Je wordt soms zo door de waan van de dag geleid. Een week is zo voorbij. Een jaar is zo voorbij. Dus we moeten opletten. We zijn bedoeld voor goede werken. Door rechtvaardige daden. En we mogen zoeken naar die weg daarin. Maar het moet wel ons doel zijn. Die rechtvaardige daden moeten wel ons doel zijn. En ik moest hierbij denken aan als ik de kinderen leerde fietsen. Ik vond dat al het mooiste wat er was. Ik hield daarvan, Jasper had altijd zoiets van, Joyce, zijn ze er al klaar voor? Ik zei, ja joh, gaat goed komen. Ze hebben bij mij ook nooit zijwieltjes gehad, want dat vond ik onzin. Ik ging gewoon met ze naar buiten en ik zette ze op die fiets. En ik deed een sjaal om, zo om een middel, en ik hield dat omhoog. En dan zei ik, ga maar hangen. Ga maar hangen en je merkt, je kan niet vallen. Probeer maar te vallen. En dan gingen ze heen en weer en oh ja, ja, kan inderdaad niet vallen. Dus zeg, als je nou gaat trappen, dan ren ik met je mee. Maar dan moet je wel gaan trappen. Maar dan kan je dus niet vallen. En ik gaf ze eigenlijk vertrouwen in het feit van, hé, jullie kunnen dit. Nou, en de een kon het wat sneller dan de ander, maar volgens mij waren we altijd binnen een dag klaar. Want dat werkte. Omdat ze vertrouwen hadden dat ze niet konden vallen, dachten ze, oké, maar dan is mijn doel alleen nog fietsen. Mijn doel is fietsen geworden, dus dan ga ik gewoon proberen. En dan zie ik het wel. En dat is ook bij ons. We moeten ons doel wel scherp houden. We moeten beseffen dat we het aan het leren zijn. Maar als we niks doen, als we niet gaan trappen, als we niet in beweging komen, dan gaan we dus ook nooit leren fietsen. Weer die actieve houding. God heeft duizenden jaren gestoken in de ultieme bruiloft. Ik denk dat Jezus vol verwachting is wanneer hij het signaal krijgt van de Vader, het moment is gekomen. Het is het feest der feesten. En dat is het ook nog in deze tijd. Het moment dat je gaat trouwen en je hebt je verloofd. Er zit eigenlijk niks anders nog in je hoofd als die bruiloft. En naarmate het dichterbij komt, je wordt wakker en je denkt, hebben we alles wel goed geregeld? Wat moet ik nog doen? Je bent continu in de voorbereiding. En ik had opgezocht wat de meest voorkomende Instagram posts waren bij een verloving en welke tekst hier dan onder stond. En daar stond bijvoorbeeld: ik wil nooit meer stoppen herinneringen met jou te maken. Een nieuw leven is in aantocht. De beste dag van mijn leven. Dit is een nieuw hoofdstuk in ons verhaal samen. Ik heb altijd geweten dat je de ware was voor mij. Je maakt me compleet. Het aftellen begint en mijn ziel houdt van jou. Kunnen wij ook zeggen dat wij op die manier verlangen naar de ultieme bruiloft, de bruiloft der bruiloften. En ik heb het er niet over dat Jezus bruid ons met ontzag voor op de ultieme bruiloft.